Het Bijbelboek Rut vanavond. Jozua, Richteren. Daar bent u er. Ik ga uit alle vier de hoofdstukken een paar verzen lezen. Het gaat immers om een overzicht, een overview, waarbij we dus weer willen letten op dat wat van de Heer Jezus daarin te vinden is. Rut 1. In de dagen dat de richters richten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. En toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn beide zonen Machlon, betekent ziekte, en Gilion, of Kilion, betekent uittering, Efratieten, dus uit het land Efrat. Efratieten uit Bethlehem, in Juda. En in het veld van Moab aangekomen bleven ze daar. Toen stierf Elimelech, dus de man van Naomi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef. Deze namen zich Moabitische vrouwen. De ene heette Orpa, de andere Rut. Ze woonden daar ongeveer 10 jaren. Toen stierven ook die twee, Machlon en Gilion, zodat die vrouw achterbleef zonder haar beide zonen en haar man. Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug, want ze had in het veld van Moab vernomen dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Vers 18. Als Rut niet terug wil naar Moab, toen zij zag dat zij vastbesloten was met Naomi mee te gaan, hield Naomi op tot haar te spreken. En ze gingen beide voort, totdat ze te Bethlehem kwamen. Toen zij Bethlehem binnenkwamen, geraakte de gehele stad over haar in opschudding. En de vrouwen zeiden, is dat Naomi? Maar zij zei tot haar, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen? Dat de Heere tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan. Zo keerde Naomi terug met Rut de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. En ze kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gerstenoogst. Naomi nu had een bloedverwant van haar mans kant, een zeer vermogend man, uit het geslacht van Elimelech, Boas geheten. En Rut de Moabitische zei tot Naomi, laat mij naar het veld gaan en aren lezen achter hem die mij genegen zal zijn. Nou, dat doet ze. 18. En ze nam het op en kwam in de stad. Dus dat was allemaal opgelezen had en uitgeklopt had. Ze kwam in de stad en toen haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had en toen zij tevoorschijn haalde en haar gaf wat zij had overgehouden na verzadigd te zijn, zei haar schoonmoeder tot haar, waar hebt gij vandaag opgelezen en waar hebt gij gewerkt? Gezegend zij hij die zijn oog op u heeft geslagen. Toen vertelde zij haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had. En zei de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boaz. Hoofdstuk 3. Naomi nu haar schoonmoeder zei tot haar, mijn dochter zou ik voor u geen rust zoeken opdat het u wel ga. Wel nu is niet Boaz onze bloedverwant, bij wiens arbeidsters gij geweest zijt. Zie, hij gaat vannacht op de dorstvloer gerstwannen. Baat u dan, zalf u, doe uw opperkleed aan en daal af naar de dorstvloer. Dan vers 8. Het gebeurde nu te middernacht dat de man wakker schrok en om zich heen greep en zie, daar lag een vrouw aan zijn voeten eind. En hij vroeg, wie zijt gij? Zij antwoordde, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Dan vers 18 opnieuw. Toen zei deze, blijf stil afwachten, mijn dochter, totdat gij verneemt hoe de zaak uitvalt. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft gebracht. Intussen was Boas naar de poort gegaan en had zich daar neergezet. En zie, daar ging de losser voorbij van wie Boas gesproken had. En toen zei hij, gij daar, kom eens hier, zet u hier neer. Hij dan kwam en zette zich neer. Daarop nam hij 10 mannen uit de oudsten van de stad en zei, zet u hier neer. En ze zetten zich neer. Toen zei hij tot de losser, Naomi, die uit het veld van Moab teruggekeerd is, verkoopt het stuk land dat aan onze broeder Elimelech toebehoorde. Nu heb ik gedacht, ik vertrouw het uw oor toe, koop gij het in tegenwoordigheid van hen die hier zitten en van de oudsten van mijn volk. Indien gij lossen wilt, los het, maar indien gij niet wilt lossen, verklaar het mij dan, opdat ik het weet, want er is niemand om te lossen behalve gij en daarna ik. Toen zei hij, ik zal lossen. Maar Boas zei, op de dag dat gij het land koopt uit de hand van Naomi, verwerft gij ook Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Toen zei de losser, dan kan ik het voor mij niet lossen, want ik zou mijn eigen erfdeel te gronde richten. Los gij voor u wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en ruiling gebruik, dat wilde men aan enige zaak geldigheid verlenen, de een zijn schoen uittrok en aan de ander gaf. Dit was in Israël de bekrachtiging. En de losser zei tot Boas, koop gij het voor u, en hij trok zijn schoen uit. Hierop zei Boas tot de oudsten en tot al het volk, gij zijt heden getuigen dat ik al wat Elimelech heeft toebehoord en al wat Giljon en Maglon heeft toebehoord, koop uit de hand van Naomi. Ook Rut de Moabitische, de vrouw van Maglon, verwerf ik mij tot vrouw, om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Vers 13. Toen nam Boas Rut en ze werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere schonk haar zwangerschap en ze baarde een zoon. En de vrouwen zeiden tot Naomi, geprezen zij de Heere die u heden niet laat ontbreken aan een losser. En zijn naam zal worden vermaard in Israël. En hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die u meer waard is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en legde het op haar schoot en ze werd zijn verzorgster. En de burinnen gaven het een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En ze noemden hem Obed. Deze is de vader van Isaï, de vader van David. Tot zover. Ik denk dat iedereen het verhaal of de geschiedenis van Rut kent. Niet zo onbekend. En misschien is in uw gemeente heel vaak gepreekt uit dit Bijbelboek. Of Bijbelboekje, want het is maar een heel klein boekje. Ik hoop dat u er veel over gehoord hebt. Het is een heel bijzonder Bijbelboekje. Ik weet nog dat ik, toen ik er voor het eerst iets uit hoorde, ik dacht, waarom heb ik dat niet eerder gehoord? Waarom heb ik dit nooit aangereikt gekregen? Zulke prachtige dingen als hier te vinden zijn, zijn bijna schilderijtjes van grote klasse, Rembrandt-achtige schilderijtjes. Heel kostbaar en heel mooi en buitengewoon kleurrijk. Het is een heel merkwaardig boek. Niet om de lengte, maar om de inhoud. In de dagen dat de richters richten, gebeurde het. Met andere woorden, de datering is op deze wijze gegeven. Je moet dit boek dus plaatsen in de tijd van de richteren. Ik denk dat je nog preciezer kunt zijn in de tijd dat Moab baas was in Jericho. Dat is dus in de tijd dat Ehud richter was. Ehud heeft Eglon, de koning van Moab, die nogal hij zou net beginnen aan zijn vermageringskuur, die man. Die Ehud heeft dus Eglon met een kort tweesnijdend zwaard omgebracht. Dat hadden we de vorige keer. En we hebben toen ook het bijzondere van Moab, voor de zoveelste keer misschien, aangereikt. Je moet Moab situeren waar nu Jordanië ligt. Als je de kaart van Israël een beetje voor de aandacht hebt, dan zie je dus dat Tegenover Jericho, zo'n beetje Amman ligt op dezelfde hoogte. En dat is net aan de andere kant van de Jordaan. Daar ligt Jordanië vandaan. Moab bestaat uit drie stukjes, namelijk de Ammonieten in het noorden, een beetje tegen Galilea aan. En de Moabieten tegen Jericho aan, dus een beetje in het midden. En de Edomieten, meer in het zuiden, een beetje tegen Eilat aan. Dus als je dan van boven naar beneden gaat, Israël, dus noordelijk Israël is Galilea, het middenstuk, dus de hoogte van Jeruzalem en Jericho. En dan heb je een soort zuidelijke punt, en dat ligt aan Eilat. Maar Jordanië ligt er helemaal bij langs, in dezelfde. En Jordanië bestaat uit drie volkeren, oorspronkelijke volkeren. De Ammonieten, Lot en zijn dochters, Ammon en Moab zijn ontstaan door de relatie van Lot en zijn dochters. En Edom, dat was er al, nazaten van Esau, die is daar gaan wonen. Jordanië bestaat dus uit deze drie volken. Vandaag. Toen ging het dus om Moabieten. Dus niet om het noordelijke stuk en ook niet om het zuidelijke stuk. Het ging dus om dat middenstuk, zal ik maar zeggen. Dat waren de Moabieten. En die kwam je in het boek Numeri ook al tegen. Biliam moest namens de koning van Moab het volk gaan vervloeken. Moab. Maar die zijn uiteindelijk in Israël nog een tijdje de baas geweest. En die hebben daar de weinige resultaten van oogst voor zich geclaimd. Zodat inderdaad grote armoede ontstond. In die tijd zijn Elimelech en Naomi gaan emigreren. Nou, vroeger dacht ik dat die zullen dan maar met een gigantisch schip zijn gegaan of zo. Maar gewoon te voet. Gewoon gewandeld. Misschien met een ezeltje. En dat is ook best te doen. Want zover is het niet. De Heer Jezus liep ook van Jericho naar Jeruzalem. Bethlehem. Nou, iets over de Jordaan trekken en je was in Moab, dus dat was niet zo gek ver. Dat was helemaal niet zo moeilijk. Ze zijn daar gaan wonen, omdat het in Bethlehem, betekent broodhuis, mager was. Het contrast is heel sterk. Moab, een vrij forse, zeer gezette man, koning van Moab, Eglon, en in Bethlehem schriel en mager, want er was niks te eten. Dat is het contrast. Dat contrast moet je vasthouden, omdat het hele boek daarmee te maken heeft. Het eindigt met overvloed in dit boek. Weer oogst. Maar in die tussentijd is er heel veel gebeurd. Hoe moet je nu dit boek verklaren? Nu, in de eerste plaats moet je zeggen dat het volk van God door magerte, door karigheid gaat lopen. Als ik het zo zeg, dan komt het ook nog wel een beetje dichtbij vandaag. Bij de vanmiddag boerenkool. Een stukje lievelingskost van mij. Ja, het is heel, heel aangenaam. Maar stel nu dat we al 3 dagen alleen maar, nou ja, een augurk op ons bordje hadden en misschien nog een stukje kroephoek of zo van de vorige keer. Als je dat 3 dagen hebt gehad, dan denk je, nou, ik ga stiekem eventjes het dorp in, want ik moet zo hoog nodig hebben naar het postkantoor. Maar ik denk, ik ga even naar een cafetaria, ik ga even snoepen. Heb ik niet gedaan vandaag, want het was niet nodig. Snap je wat ik bedoel? Maar stel nu eens dat je in geestelijke zin geen eten krijgt. Wat ga je dan doen? Ga je lopen? Rallytoerisme heet dat. En jammer genoeg is dit meer normaal aan het worden dan een uitzondering. Ja, maar dat is echt een probleem aan het worden. Nou, stel je nu eens voor dat er in het broodhuis, waar het om de Heere ging, waar de naam van de Heere hoog gehouden wordt, dat daar niks te eten is. Als de Heer Jezus de scharen ziet, dan zegt hij tegen de discipelen, geven jullie hen te eten. Ze moeten eten hebben. Ja, u zegt het ging weer om een boterham of om een stukje vis. Dat klopt. Het ging toen echt om gewoon voedsel. Maar vandaag moet ook de gelovige gevoed worden. Als dat niet gebeurt, dan kom je ergens anders uit. En het merkwaardige is dat je dan uitkomt in Moab waar het ik-denken, want dat is typerend voor Moab, waar het ik-denken bovenaan staat. Dat heb ik de vorige keren gezegd. Moab staat voor hoogmoed en voor ik, en dan een hele tijd niks en dan weer ik. Hoogmoed, overmoed, Jeremia 48 heb ik toen genoemd, Jesaja 16 heb ik genoemd, Zefanja 2 heb ik genoemd. Als dat één keer in de computer zit, kun je het makkelijker weer oplepelen, maar dat is toch wat typerend is voor Moab. Daar kom je uit, daar ga je dan. En alles wordt afgebroken. Naomi is, die zegt zelf dat ze vol wegging, nou ja, wel vol in de zin van een compleet gezin, maar ze hadden niks te eten. En daar is Elimelech gestorven, daar is Giljon gestorven en Machlon gestorven. Die beide mannen, de beide jongens hebben daar verkering gekregen en zijn getrouwd met Moabitische dames, Orpa en Rut. En ja, dan komt het moment na 10 jaar dat zij tot de conclusie komen, we zitten hier helemaal niet goed. We moeten terug. Terug. En dat is eigenlijk het bijzondere van dit boek. Dat iemand uit de sfeer van Moab terugkeert naar Bethlehem, beseffend dat je daar niks hebt. Daar waar het ik alles is, waar het denken over jezelf centraal staat, waar je eigen belang voor opstaat, altijd en altijd je eigen belang, nooit het belang van de Heere of het belang van een ander, maar altijd je eigen belang, dat stond daar voorop, ik, overmoed, hoogmoed, altijd dat soort denken, dat is de hele wereld vandaag de dag, we zitten daar middenin, het gaat altijd om mensen die willen allemaal scoren, die willen allemaal punten maken, die willen allemaal vooraan staan, die willen allemaal op het podium. Alles ik. Het gaat om jou. Jij bent bijzonder. Je moet niet over je heen laten lopen. Je moet jezelf niet wegcijferen. Je moet van je afbijten. Je moet iets zijn. De hele wereld is zo. Het stikt van het ik-denken. Daar ga je misschien wel stuk aan in deze tijd. Maar stel je nu eens voor dat je tot de conclusie komt, we zitten niet goed. We moeten de andere kant op. Het moet totaal anders. Het moet echt anders. En dan kom je ergens aan waar je niks bent. Helemaal niks. En dat gebeurde met Rut. Naomi had nog, laat ik maar zeggen, bloedverwant. Had nog een beetje verre familie. Maar zij had niks. En Rut had gezegd, uw God, uw volk, mijn volk, waar u zult sterven, daar ga ik sterven. Ik ga mee. Ik wil hier niet blijven. Orpa ging uiteindelijk toch door de knieën en bleef in Moab. Ik snapte dat vroeger ook al en dat snap ik nog. Maar Rut zei, ik ga met u mee. Ik wil hier niet blijven. En Naomi zegt, zou je dat wel doen? 3 keer heeft ze geloof ik poging gedaan om Rut van haar gedachten af te brengen. En ze zegt, ik ga het wel doen, ik blijf. Ik wil daar zijn waar u bent. Ja, maar zegt Naomi, ik kan u niets bieden. Ik denk dat Naomi heel goed gesnapt heeft dat Deuteronomium ooit geschreven zou zijn. In Deuteronomium staat dat een Moabitische zelfs niet in het 10e geslacht in de gemeente van de Heere mocht komen. Nou, als je dat dan weet, je neemt een Moabitisch op sleeptouw en er is geen enkele kans voor een A-status, B-status of C-status. Er komt helemaal geen status uit. Je bent gewoon een asielzoeker, maar je wordt teruggestuurd. Je hoort er helemaal niet. En toch zei ze, ik ga. Ik wil daar zijn. Ja, maar ik kan je niets bieden, zegt Naomi in hoofdstuk 1. Zelfs al zou ik nog vannacht een man toebehoren, zal er nog een jongetje komen. Ja, moet je dan daarop wachten? Moet je dan nog 20, misschien iets langer wachten, totdat het jongetje volwassen is en dat je dan met dat jongetje zou kunnen gaan trouwen? Is dat dan een optie? Dat is ook geen optie. Blijf toch hier, ik kan je niets bieden. Ze zegt, ik ga mee. En toen ze zag dat Rut vastbesloten was, heeft ze het verzet gestaakt en heeft ze gezegd, nou, doe maar. Kijk maar. Maar ze had niets, maar dan ook helemaal geen benen op te staan. Geen enkele mogelijkheid om in het volk, in de gelederen van het volk van God terecht te komen. Niks. En dan toch. Het contrast is vrij fors. Ik. Daar kom je vandaan. Dat is je achtergrond. Dat heb je geleefd. Daar zat je middenin. En dan niks. Je zou bijna de tekst uit de Filippenzenbrief hierop plakken. De tekst van Paulus die zegt wat winst voor mij was. Heb ik om Christus willen schade geacht. En ik acht het nog voor vuilnis. Ik wil dat niet. Ik wil het helemaal niet meer. Ik wil Christus leren kennen. Ik wil daar zijn. Weet je, dat is een hele mooie tekst voor mensen die een goede gemeente hebben en genieten. En of zelf studeren of weet ik veel wat beluisteren. En dan zeg je, ja, ik geniet toch wel. Maar stel nu eens dat je van de ene sfeer naar die andere sfeer zou moeten gaan. Dat je zou moeten kiezen. Zoals Rut moest kiezen. Wat koos je dan? Wat ik lees vandaag over allerlei dingen in kerkelijk Nederland, dat is niet zo hoopgevend. Er zijn gelukkig echt positieve geluiden ook hoor, die zijn er ook. Dus niet alles is kommer en kwel. Maar wat zou je dan zelf kiezen als het gaat om je eigen verlangen? Heren, ik wil bij u zijn. Een oud lied zong vroeger, o niets te zijn... Ik dacht dat het uit Johannes de Heer kwam, maar het kan ook nog wel uit Glorieklokken zijn geweest. Gewoon van, ik wil helemaal niks zijn. Ik wil gewoon aan uw voeten zitten. Ik wil dienstknecht zijn. Ik wil de onderste, de laagste plek nemen. Ik wil, hier ben ik, Heer. Weet je, ik ben er diep van overtuigd dat deze houding het boek Rut eigenlijk typeert. En dat de Heere met deze houding, die bij jou en bij mij aanwezig kan zijn, ik hoop ook echt aanwezig is, dat de Heere met zo'n houding aan de slag wil. En dat Hij je geweldig zegenen wil en geweldig gebruiken wil. Maar het merkwaardige is dat dit boek niet een soort historisch verslag geeft van hoe het toen ging en hoe het verder ging en hoe de ontwikkeling was. Natuurlijk kun je dat er bijna uitlezen. Het is niet zo'n ingewikkeld verhaal. Maar het gaat erom dat er iets gebeurt. En jij en ik moeten durven zeggen, Heere, hier zijn we. Wat het ook kost, wat het ook oplevert, hier ben ik, Heer. Ik wil die laagste plaats innemen. Ik wil knecht zijn. Ik wil dienaar zijn. Ik wil dienstmaagd zijn. Dat klinkt allemaal zo plechtig van vroeger, maar ik wil gewoon onderin gaan zitten. Helemaal onderin. Wat het ook is en wat het ook kost. Zo ging het. De stad is in rep en roer als Naomi met haar schoondochter terugkomt, de stad Bethlehem. Is ook niet zo'n stad geweest vroeger, maar goed, toch. En daar is over haar gepraat. Ik ken eigenlijk alleen maar Schildwolde in het Groningenland. Dat is een van de grotere steden daar. Maar als er iets bijzonders was, dan wist het hele dorp het in no time. Dat is echt helder. Iedereen praatte daarover. Gebeurde ook verder nooit wat. En een krant kwam één keer in de week. Mijn vader gaf hem zelf uit. De Vrije Woldstreek. Ik weet precies wat erin stond. Maar als er iets bijzonders was, zoiets, dat was echt bekend. En toen ook. De hele stad heeft over haar gepraat. En Naomi zegt, als ze zeggen, ja, wat fijn dat je terug bent. Och, houd toch op, wat fijn. Wat ik had, dat ben ik allemaal kwijt. Ik heb niks meer. Toen was ik vol. En nu ben ik leeg. Nu ben ik arm. Ik ben bezaaid. Ik ben alles kwijt. Noem me maar bitter, betekent dat. Noem me maar bitter. Geef me maar een andere naam, want ik heb eigenlijk niets meer. Daar stokt het verhaal van Naomi. En Rut, de Moabitische, moet voor de boterham aan de slag. En ze gaat Aren lezen. Dat was toen voor de armen. Dat was een optie. Ook de vreemdeling mocht komen en mocht Aren lezen. Het was het begin van Gesteroost. En dan zie je dat hele bijzondere verhaal. Dat er een hele rijke familielid is. Zeker de Boas. Geweldig man. Groot van vermogen. Die heeft veel land. En die heeft veel maaiers en helpsters en ja, knechten. En ze komt daar terecht bij geval, zegt de Bijbel. Toevallig komt zij dan op dat land terecht. En daar gaat ze Are lezen. En die Boas die kijkt daar op dat veld en die denkt, wat is dat voor een mens? Kennen jullie die? Vraagt dan een van de maïs, ken je die mevrouw? Ja, Naomi. Naomi. Mij is omstandig meegedeeld alles wat er met je is gebeurd. Ik weet precies waar je vandaan komt en hoe het ging. De krant had dus gewerkt. Als je wat drinken wilt, daar staat wat. En als het etenstijd is, dan heb ik graag dat je naast me zit. Ik wil jezelf wat eten aanreiken. En je mag het ook in de azijn dopen. Ik weet niet of dat onze smaak zou zijn, maar goed, de knechten aten zo. Iedereen at zo, daar. En tegen andere knechten zei hij, moest luisteren, je moet haar niet lastig vallen, je moet haar ook tussen de schoven laten oprapen. En je moet zelfs expres iets uit de bossen trekken en expres iets laten vallen, zodat ze iets extra's kan oppakken. En zo gebeurde het. Aan het eind van de dag heeft ze uitgeklopt en opgeraapt, gigantisch veel, relatief heel veel. Kom bij de omi, zegt er. Geweldig. Waar ben je toch geweest? En ze zegt niet waar ze geweest is, ze zegt bij wie ze geweest is. En nu heb ik eigenlijk de toon gezet. Wat zal er gebeuren als jij nu het verlangen hebt, heren, wat het ook kost, ik ga. Al moet ik de onderste plaats innemen, de laagste treden gaan oppakken. Ik ga, hier ben ik, heer. Paulus. Hij zat zeer hoog en werd heel klein. En eigenlijk zijn ze allemaal klein geworden. En dat is zo moeilijk voor ons, dat het druist tegen ons ik-denken in. Wij willen onszelf niet zo graag inleveren. Maar we zijn ook zelf, ons intellect zit ons vaak behoorlijk dwars. Ons vernuftig denken. Onze status, ook onze positie. Misschien wel ons geld, ja, wat er dan maar is. De naam van de kerk, de naam van de club, de naam van waar je bij hoort, van alles kan in de weg zitten. Maar zouden we nu vanavond durven zeggen, ik wil dat hoogmoedige denken van de hele wereld loslaten. Ik wil niet denken zoals de wereld denkt, want die denken alleen maar aan zichzelf. Die zetten de Heer niet voorop, maar zichzelf voorop. En daarna denken ze weer aan zichzelf. En ze komen nooit toe aan een ander. Er is gewoon geen ruimte voor. Zouden we dat op durven geven? Zou dit Bijbelboek ons kunnen helpen om ons daar te brengen? Stel nu dat wij vanavond samen zeggen, dat willen we. We gaan. Zou de Heer ons dan leiden? Ja, wij zeggen, toevallig kwam ik die broeder tegen. En die begon me daar even een preek waar ik van genoten heb of zo. Of toevallig kreeg ik een cd'tje in mijn handen en ik heb dat cd'tje mogen beluisteren. Dat was toevallig liep ik een kerkdienst binnen. Of toevallig, ja, bij geval. En maar oppakken. Maar de heer van dat land, dit is het land van Boas. Hè? Weet je, dit zijn de velden van Boas, de velden van Efrata. Dat klinkt natuurlijk nog mooier als je denkt aan de herders van Efrata, de velden van Efrata. Maar dat was daar, daar was het precies. En daarom krijgt het een extra glans als je denkt aan wat er daarna nog allemaal komt. Maar Micha, vele, vele jaren later heeft geprofeteerd dat als die koning komt, dan wordt hij daar geboren. Micha 5. Dat was niet toen, dat is veel en veel later geweest. Zou de Heere ons niet leiden daar waar hij zelf aanwezig is? En als mensen dan vragen, waar ben je geweest? Dan zeggen we dan van de kerk, baptistenkerk, evangelische club. Of zou je zeggen, man, ik ben bij de Heer geweest. Ik ben niet waar geweest. De man bij wie ik geweest ben. Die is het. Ik heb hem gezien. En hij zegt, hier moet je blijven. Ik weet wel dat die tekst ook wel eens uitgelegd is. Ga niet op een ander veld. Als je één keer bij een bepaalde club bent, weet je, ons clubje, dan moet je niet naar een ander clubje gaan. Dat is de context, maar het is het veld van de hem. Je moet bij hem, bij de velden zijn waar hij de Heer is, de Heer van de oogst. En waar hij zegt tegen de maaiers, laat maar eens iets extra's vallen. Ik kan me één situatie als van gisteren herinneren, dat de Heer tegen mij zei, laat maar eens iets extra's vallen. Er was iemand net uit de wereld tot bekering gekomen en zo leergierig, zelden meegemaakt. En gepraat, weet je wel. En toen ineens die tekst, laat maar eens wat extra's vallen. En ze pakte het allemaal op. Alsof je extra uit de bossen, dus nog maar een pluk. En het bleef niet liggen, het werd allemaal opgeraapt, weet je wel. Het werd verzameld, nou, zo ongeveer. Kun je een beetje herkennen in zo'n gelovige, ik zet hem maar even tussen aanhalingstekens, maar iemand die bij het volk van God wilde horen, uw God is mijn volk, God, uw volk is mijn volk, waar u zult sterven, daar zal ik sterven. Zo iemand, die zo begeerig, dan kun je 1000 keer zeggen, ja, maar het was voor haar eigen levensonderhoud. Ze moest wel, ja, wees er waarachtig. Als je geestelijk wil groeien, dan zul je moeten. Dan moet je oppakken, dan moet je aarde gaan lezen. Ze is daar geweest. En ze heeft samen gegeten. En hij zorgde voor haar. Een verkwikking was het. Alsof de dag omvloog. Dat is mijn vertaling. Maar ze zegt later tegen Naomi, wat mij nu is overkomen. Dit had ik nooit gedacht. Ja, het is onze bloedverband, zegt Naomi. Oh, maar dat wist ze niet. Bij geval. Oh, ja, dus u wist het al. U wist dat die man bestond. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik was hem ook een beetje uit het oog verloren. Sorry hoor, dat ik het even gewoon vertaal. Maar dit is het wel. Maar zij heeft een nieuwe ontdekking gedaan. Namelijk hem, de Heer van de oogst, zelf ontmoet. De man die heel erg rijk was, die geweldig van vermogen was. En daarom is het zo belangrijk om dit boekje te zien. De achtergrond heb ik geschetst. Waar kom je vandaan? Wat is onze achtergrond? Wat is onze wereld? De wereld waarin wij leven? En wat gebeurt er dan als jij jezelf helemaal op nul zet en zegt, Heer, hier ben ik. Dan zal hij zorgen dat jij bijzondere ontmoetingen krijgt. Doet de Heer dat nog? Dat doet de Heer altijd. Ik heb ook wel eens in negatieve zin gebeden om, ik denk, hoe kan ik een bepaalde groep die ik tegenkwam, hoe kan ik ze ontmaskeren? Ja, niet dat ik hen onderuit wilde schoffen, maar hoe kom ik erachter wie ze echt zijn en wat hun bedoelingen zijn? Ik zei, Heer, geef me maar een boekje. Geef me maar iets. Ik had geen idee wat ik dat boekje of waar ik die lectuur zou moeten zoeken. 1 dag later, zegt een broeder, ik heb een boekje gekregen. Ik zei, dat is mijn boekje. Ik heb het er ook zo uitgeflapt. Hoe bedoel je, zei hij. Ik zei, nou, ik denk dat ik het boekje moet hebben. Ik zei, ik kom het wel halen. Ik wist er zeker van dat de Heer dat boekje bedoelde. Ik heb het er weggegaan, ik heb het nog meer teruggebracht. Jawel, ik heb het beleden aan hem. Ik beleid alles, als ik het maar mag houden. Nee, ik heb het wel gezegd. Maar ik zei, en het bleek precies het boekje nodig om te ontmaskeren welke groep het was. Gistermiddag ging ik met mijn zoon en schoondochter naar een huis kijken in Rijssen. Die wilde een huis gaan kopen. Een heel groot, omvangrijk huis. Die wilde gaan er mee gingen. En ik ben in het huis en ik zie boeken staan. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Boekenkast. Datzelfde boekje. Stond er nog. Ik wist op datzelfde moment uit welke hoek de wind waaide bij die mensen. Je weet dan alles in één keer, heel scherp. Toon mij uw boeken en ik zal zeggen wie gij zijt. Echt zo. Goed. Maar de Heere doet dat. De Heere doet dat. Hij laat je niet zomaar aanmodderen. Hij brengt je op een plek waar hij is, waar hij zegent, waar hij uit de bossen laat trekken, waar hij iets extra's aanreikt, waar hij bijzondere dingen doet, waar jij mag genieten, waar jij voor jezelf en voor je omgeving mag oprapen, zodat je ook iets hebt om door te geven, om uit te delen aan anderen. Het is allemaal gebeurd, hoofdstuk 2. Dan komt hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 gaat het niet meer om dat wat Rut voor zich nodig heeft. Ze heeft de hele oogsttijd, dus het begon met de gerstenoogst. De eerstelingsgarve, gerstenoogst. Ging verder met de tarweoogst. Voedsel. Tot aan het eind van dat oogstgebeuren heeft ze daar gewerkt en ze heeft behoorlijk wat binnengesprokkeld. En dan komt het moment dat die oogst voorbij is en dat er het wannen gebeurt. Het gerst en de koren wordt dus van kaf gescheiden. En dat gebeurt op de dorsvloer. En daar is Boas nu. Naomi weet dat precies, ja. Oude maal, oude vrouw, jaren gewoon. Weet precies hoe het gaat in de kerk. Zal ik het zo zeggen, voorzichtig zeggen? Ze weet precies wat er gaat gebeuren. Maar ze gaat er zelf niet naartoe. Snap je? Sorry hoor. Zou ik voor u geen rust gaan zoeken, omdat het u wel gaat, vraagt de oude vrouw aan Rut. Baat u, zalf u, doe uw opperkleed aan en daal af naar de dorpsvloer. Ik heb daar, ik weet niet hoe vaak over gesproken vroeger. Ik vond het zo prachtig. Nu gaat het niet meer om dat wat Rut voor zich nodig heeft. Voor haar, laat ik maar zeggen, geestelijk welzijn. Voor haar eigen voedsel en voor de omgeving. Maar nu gaat het om wat anders. Ze is daar gegaan en ze heeft Boas daar gevonden. Toen hij klaar was met het kaf van koren scheiden. En ze is die plek gaan opzoeken en ze heeft zijn voetendek opgeslagen. En ze heeft tegen hem gezegd toen hij wakker werd. Hier ben ik. Uw dienstmaagd. Niet om wat te krijgen. Maar nu om wat te geven. Mijzelf. En dat is heel, heel bijzonder. En misschien moet die fase van sprokkelen voor jezelf een keer overgaan. Het stopt eigenlijk nooit hoor. Maar eventjes in je gedachten. Er moet ook een moment komen dat je niet alleen aan jezelf denkt, aan dat wat jij nodig hebt of wat je omgeving nodig heeft, maar aan hem. Zou jij nu durven zeggen, dank u wel Heer Jezus, hier ben ik voor u. Ik wilde die onderste plek innemen en ik heb het gedaan en u hebt voor mij gezorgd, u hebt voor mij van voedsel voorzien. Een heel seizoen heb ik met u meegelopen en het was geweldig. De ene zegen na de andere zegen. En ik kon maar incasseren, ik kon maar opnemen. Het was net taartjes eten. Een beetje maar gewoon schuif maar binnen, schuif maar. Er is zoveel, zo ontzettend veel. En dan komt het moment dat je zegt, heren, nu wil ik er ook voor u zijn. U was er voor mij, maar nu wil ik er voor u zijn. En dat is een heel ander moment. Baat u de reinigingskracht door de wassing des waters door het woord. Zalf u, Heilige Geest die gaat werken. Kleed u, de klederen van het heil. Dus ga je bewust worden wie je bent in de Heer Jezus. En ga dan maar naar die dorsvloer. Op de dorsvloer is altijd, is altijd wind. Dat moet natuurlijk. Als ze dat koren omhoog wierpen, dan moest dat kaf ook weg kunnen waaien. Dus, nou, wind en geest in de Bijbel, dat is precies hetzelfde woord, dat weet u. Dat kan haast niet anders. Een dorsvloer is dus de plek waar kaf en koren gescheiden wordt. Ik weet niet of u een hele rij dorsvloeren uit uw hoofd kent, uit de Bijbel. Het begint in ieder geval in Genesis 50, op de doornen dorsvloer. Waar een soort rouwklacht, een plechtige rouwklacht is in de begrafenisdienst van oude Jacob. Daar begint het. Op de grens tussen Egypte en Kanaan, het beloofde land. Dat is een mooi punt hoor, dat is echt een heel mooi punt. Maar daar heeft Jozef een soort rouwdienst van 7 dagen, hadden ze toen nog tijd voor, gehouden. En daar hebben ze een enorme dienst zodat de omgeving zijn, maar dit is iets bijzonders. Maar een paar andere voorbeelden van een dorsvloer zijn dus de dorsvloer van Uzza, waar de ark van die wagen glijdt en zijn hand uitstrekt, dus de dorsvloer van Uzza. De dorsvloer van Arauna, waar David een altaar gaat bouwen, dat bleek dan later de plek te zijn waar de tempel in Jeruzalem terecht zou komen. Dorsvloer is altijd een plek waar kaf en koren gescheiden worden. Nu, dorsvloer voor mij is mijn binnenkamer waar de Heilige Geest vrij waaien kan, werken kan en waar elk stukje kaf weg kan gaan, zodat er alleen maar koren overblijft. Daar. Daar wil ik me aan hem geven. Daar wil ik mij bukken. Daar wil ik tegen de Heer Jezus zeggen, hier ben ik, Heer. De Heer Jezus, als je heiland leren kennen, als je verlosser leren kennen, ik hoop dat iedereen dat ooit meegemaakt heeft, is één, hem zoeken voor jezelf, voedsel verzamelen is twee, maar jezelf aan hem geven is drie. Een oud lied van Johannes de Heer zegt, Heer, ik geef mijzelf aan u volkomen. Hier ben ik, Heer. Neem mij maar. Hier ben ik. Wat mag ik voor u doen? Paulus, Damascus, wat mag ik voor u doen? Altijd hetzelfde. Zouden we nu vanavond zover kunnen komen dat we zeggen, Heer Jezus, hier ben ik, wat mag ik voor u doen? Ja, dat is een beetje een hele moeilijke, want ja, dan begint er allerlei kritiek los te komen. Van ja, wat doet zo'n vrouw op de dorsvloer? Dus is dat niet een soort vragen om moeilijkheden? De kat op het spek binden en weet ik veel wat voor termen je allemaal kunt bedenken. Dat is ook in de loop van de tijd echt gebeurd. Rut 3 is dan ook het meest onbegrepen stuk uit het boek Rut. Je kunt van alles bedenken. Als je vandaag durft te zeggen dat je onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Als je dat in de wereld zo zegt, nou dan komt het heel anders over. Dat is een taal die de wereld totaal anders uitlegt. En toch zeggen we het. Misschien in de wereld al een beetje omzichtig, heel voorzichtig. Want je bent in no time op een heel ander terrein gekomen. Zij, deze vrouw, heeft de raad van Naomi opgevolgd en ze wilde rust voor haarzelf. Maar ze gaf zichzelf aan die losser. En misschien moet dat een keer heel helder in je leven staan, dat jij jezelf aan die losser mag geven. Niet om hem te leren kennen, omdat jij hem nodig hebt, maar omdat hij jou nodig heeft. Hij wil dat jij komt. Hier ben ik, Heer. Het is zo moeilijk om jezelf totaal weg te cijferen. En dat gebeurde hier op die dorpsvloer. En hij snapt onmiddellijk wat Rut bedoelt. Ze gaat met een gigantische lading gers nog in haar huid ook. Dan krijg ik ook nog weer extra mee. Daar zal altijd een extra zegen aan vastzitten. Gegarandeerd krijg je een flinke schuit extra zegen mee. En ja, de overtuiging, dit gaat nu tot een oplossing, tot een ontknoping komen. En wat is dan die ontknoping? Dat is hoofdstuk 4. Ik zei zo pas dat Rut 3 misschien wel het moeilijkste stukje is. Maar anderen zeggen dat Rut 4 het moeilijkste is, maar misschien lukt het. De moeilijkheid van Rut 4 zit hem in die twee lossers. Dat is een moeilijkheid. Van hoe moet ik dat nu zien? Ja, er is nog een alternatieve route of zo. Hoe verklaar je deze dingen? Ik begrijp wel wat je gaat zeggen en wat je gaat denken. Maar ik wil je één tekst voorlezen uit de brief aan de Romeinen. Ik heb hem even opgezocht zo pas toen ik daar zat. Romeinen 8 vers 2. Ik weet het nu heel precies. Romeinen 8 vers 2. Maar je zult snappen dat ik dan even bij vers 1 begin. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wetmatigheid, de wet van de geest des levens, heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde van de dood. Dus normaal is, de wetmatigheid is zonde, wet, dood. Dat is een soort wetmatigheid. Dat zit aan elkaar gekoppeld. Maar er is ook een wetmatigheid van tot leven komen. Nou komt vers, ik zei zo pas vers 2, maar dit is vers 3, Romeinen 8 vers 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat ze zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Ik zeg niet dat het een makkelijke tekst is, want dat is het absoluut niet. Dat is een van de allermoeilijkste teksten van de Bijbel. Maar het gaat om wat bijzonders. Op een bepaald moment zegt Boas, nu kom ik terug bij het boek Rut, hoofdstuk 4, ik ga lossen. Ik zal jou, Rut, lossen. Maar, zei hij in hoofdstuk 3 al, er is nog iemand nader dan ik. De dag breekt aan, alle belangrijke beslissingen worden in de poort van Bethlehem genomen, notaris en ze zaten daar, 10 mannen worden gevraagd als getuigen, en die ene losse, die andere losse komt voorbij, zet u, gij zulk een, staat de vertaling, vond ik zo prachtig vroeger, riepen ze ook een keer tegen mij in de kerk van, zet u, gij zulk een, maar goed, ja, dat vergeet je dan nooit weer, dat blijft hangen, in onze vertaling staat iets, maar kom hier, losse, één, ga zitten, en ik vertrouw het u toe, het is een hele heldere zaak. Dat en dat is er gebeurd, sowieso ligt het, dat land is er. Giljon en Maglon zijn overleden, Rut is er, Naomi is er. Wil jij dat lossen, dat grondgebied? Toen zegt die man, ja dat doe ik. Kennelijk ook geld. En dan zegt Boaz, maar op het moment dat je dat lost, krijg je Rut erbij. Toen zegt hij, ja dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Ik zou mijn eigen erfdeel te gronden richten. Daar zit een hele moeilijke klus in. Maar daarom heb ik Romeinen 8 vers 2, 3 voorgelezen. Naar de wet zei die eerste losser. Nou, ik ga dat betalen, ik kan dat betalen, ik koop die grond. Dat doe ik wel. Zij krijgen het geld en ik heb het, grond, ik heb het vrucht gebruikt. Ik ga lossen. Maar Rut erbij nemen, dat kon niet. Was zelfs niet tot in de 10e geslacht. Er was geen enkele mogelijkheid voor. Toen zei hij, dat kan ik niet. Want ja, dan ga ik dingen doen die ik helemaal niet kan. En nu is het merkwaardige dat Boaz datzelfde wel doet. En dat bedoelde ik met Romeinen 8 vers 3, wat de wet onmogelijk kon. Wat de wet niet deed, omdat ze door het vlees krachteloos was. Ik zou mijn eigen erfdeel te gronden richten. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou dat nooit kunnen doen. God heeft in zijn genade, door zijn eigen zoon te zenden, dit wel gedaan. En ineens blijkt er voor een vreemdeling plaats te zijn. Die eerste losser in het boek Rut, hoofdstuk 4, is de wet. Normaal had het, nou, hier heb je mijn gedachten, hou je daaraan. En dan lost dat zich vanzelf op. Dan heb je een handreiking. Maar daarmee had Rut zelf geen plaats. En toen die eerste losser zei nee, toen zei die tweede losser, dan doe ik het. Genade. Van de bovenste plank. Het is alsof in het Oude Testament een schitterend staaltje van Gods genade gaat schijnen door die twee lossers. Die ene zegt, ik kan het niet. Nou, dat was ook zo. Hij trok zijn schoen uit en zei, ik kan het niet. Dat is voor mij het bewijs dat het uittrekken van schoenen bij Mozes en bij Jozua, maar ook daar in het boek, dat dat te maken heeft met een erkenning van, ik kan het niet. Ik heb dat niet. Ik red dat niet. Ik kan dat niet. Dus niet een stuk eerbied voor de Heere. Doe je schoenen uit van je voeten, alsof je, zou maar zeggen, alleen maar op blote voeten bij de Heere zou mogen komen. Wat je vandaag dan vaak hoort in islamitische heiligdommen, dat je je schoenen uit moet doen. Maar dit is niet een kwestie van een extra vorm van eerbied. Maar het is een erkenning van, Heere, u bent machtig en ik ben onmachtig. Totaal onmachtig, ik kan het niet. Dat is de uitdrukking van een schoen van je voeten doen. Dat doet die eerste losser dan ook. schoenen gaan van de voeten, of de schoen gaan van zijn voet. En Rut zegt, dan verklaar ik heden dat ik dit wel doe. En dat gebeurt en in het geslachtsregister van onze Heer Jezus is een Rut te vinden. Al aan het eind van dit boek wordt de Heer Jezus al een beetje zichtbaar. Ik heb het met je gelezen dat de vader van David, Isaï, al zichtbaar is geweest. De zoon van David is als het ware al aan het komen. Je ziet hem al als het ware uitspruiten. Nu, broeder en zuster, ik hoop dat ik het kan overbrengen. Maar ik bedoel dit. Als jij en ik het terrein van het ik-denken durven verlaten, de wereld, wordt de wereld niet gelijkvormig. Het denken van de wereld, het soort denken van deze wereld, dat moet je echt voorbij loslaten. Beseffen dat je niets hebt, niets kunt, geen rechten hebt, niets hebt. Daar buk je je, daar geef je je, daar zoek je. De Heer zal voor je zorgen. De Heer zorgt ervoor dat jij eten krijgt, dat jij geniet, dat jij van de geweldige zegen van de Heer gaat profiteren. Volgende fase. Je geeft jezelf aan Hem. Je denkt erbij, maar wie ben ik? Wat zou ik? Is dat op grond van werken van de wet? Nee. Ik zou geen been hebben om op te staan als het om de wet ging. Op grond waarvan dan wel? Op grond van genade. En Christus wordt in jou geboren, zichtbaar. Je ziet het komen. Een vrucht uit jou, door deze nieuwe stap, door deze nieuwe situatie, waaruit uiteindelijk de Heer Jezus zichtbaar wordt. Nou, dat kan ingewikkeld klinken, maar het hoeft niet, want het is aan de andere kant een schitterende illustratie van iets in een dieptepunt van de geschiedenis van Israël, waarin dit zomaar voorkomt, waarin de heidenen ineens aan het hart van de Heer terechtkomen en middel blijken te zijn waardoor Christus zichtbaar wordt. Dat is uniek. Jij en ik, wij moeten ons een keer durven verplaatsen in Rut de Moabitische. Ik ben er zeker van dat de Heer je dan zegent. Geweldig zegent. Vanavond heb je al een beetje adem mogen sprokkelen. Maar het is niet genoeg. Ik hoop ook dat je vanavond, vannacht misschien, tegen de Heer Jezus zegt, Heer Jezus, ik wil ook u graag dienen. U hebt mij gediend. U hebt mij gezegend, maar ik wil u gaan dienen. Hier ben ik, Heer. Maak mij maar een vat bruikbaar voor de meester. Maak mij een kanaal geschikt om te dienen en om zegen te verspreiden. Maak mij een beeld van u, Heer Jezus. Heb ik dan rechten? Kan ik dan iets van een claim laten gelden? Nee, dat kan niet. Die eerste losse die haakt echt af. Er is geen been om op te staan als het om de wet gaat of om dit soort dingen gaat. Het is alleen maar een mogelijkheid voor die tweede losse. Genade van de allerhoogste plank. Als je dit zo op een rij zet, heb je een heel bijzonder Bijbelboek in je handen. Echt een heel bijzonder Bijbelboek met heel veel zegen. Ik weet niet of je makkelijk leest of moeilijk leest, maar als je het boekje leest, ik bedoel een minuutje of tien en je hebt alles wel nog een keer gelezen, dus het valt wel een beetje mee. Gaat heel vlug en je denkt, is dit nu een foto van mij? Ik denk dat het een foto van jou zou kunnen zijn. Dat jij zo ver kunt komen dat je zegt, hier Jezus, ik geef mij aan u. Hier ben ik. Dank u wel voor wie u bent. Hier ben ik. En laat door mij heen uw beeld zichtbaar worden. Groter worden. Volgroeien. En op een bepaald moment staat hij daar dan, geboren in Bethlehem. Dit alles speelt zich af in Bethlehem. Als je in de kersttijd denkt aan Bethlehem, dan denkt iedereen aan bezet gebieden, aan Palestijnse gebieden en die arme Palestijnen. Daar gaan we weer. Maar als je aan Bethlehem denkt als de plek waar de Heer Jezus zichtbaar is geworden, waar God voor het eerst zichtbaar werd, waar de engelen voor het eerst God gezien hebben. Ze hebben hem wel heel dicht, van dichtbij gevoeld, ervaren, maar ze hebben met hun vleugels nog steeds hun gezicht bedekt. Toen pas zagen ze God. En ze zijn gelijk in een soort juichtoon uitgesprongen. Ere zij God. Dat is het effect. Wat een zegen is het om het boek Rut te hebben. Wat een geweldige zegen is het dat je zulke Bijbelboeken hebt. Je hebt in één avond een beetje overzicht. En ik hoop ook een stukje lijn. Maar ook een stuk toepassing. Ook een stuk bemoediging uit de eerste hand voor jezelf. Om de Heer Jezus te dienen. En om er zo in te staan dat Hij in alles zichtbaar wordt. In jou en mijn leven. Ik wil er graag voor bidden. Onze God, onze Vader. We willen u danken voor het Bijbelboek Rut. Voor Rut de Moabitische. Die alles wat ze aan winst had losliet en ging. Waar niets zeker was. En waar alles misschien wel heel vaag zou zijn. En toch daar is zij tot volle bloei gekomen. Een geweldige zegen is haar ten deel gevallen. En we hebben samen overwogen hoe dat ging. En we hebben ook tegen elkaar gezegd dat dit vandaag nog precies zo gaat. Want u bent dezelfde. Dat wat u toen deed, doet u nu met ons. Hoef alleen niet daar ter plekke te zijn op die vierkante meters ginds. We mogen in onze eigen binnenkamer ditzelfde ervaren. We willen u danken dat we ook vanavond Aren mochten lezen. Dat we achter de maaiers mochten aangaan. En de knechten mochten volgen. Die iets extra's lieten liggen misschien. We willen u bidden of er zegen zal zijn bij het overdenken, bij het herkauwen, bij het uitpluizen, uitslaan, bij het dorsen van deze dingen. We willen u bidden of er ook een verlangen in ons hart zal zijn om bij de Heer Jezus te zijn, om hem te dienen. We willen u danken. We hebben vanavond in een lied gezongen dat we elkaar willen dienen. En als Christus voor elkaar willen zijn. Want ik wil in de eerste plaats bidden, Heer Jezus, dat ik voor u bruikbaar ben. Hier ben ik. Ik wil mezelf aan u geven. Nieuw. Vanavond. Nieuw. Nog een keer. Heer Jezus, wilt u door ons heen uzelf zichtbaar maken. En dat is gebeurd in het leven van deze oud-testamentische Rut. We danken u voor dit Bijbelboek. We danken u voor de Heilige Geest. We bidden uw zegen voor elkaar. In de naam van de Heer Jezus.